Goedemorgen. Deze schone morgen. Prachtig om weer door het Drentse landschap te toeren. Ja, als er een thema aan deze spreekbeurt moet hangen, dan is dat worden als een kind. Worden als een kind. Zal niet meevallen als je wat ouder bent. Maar die dingen komen wel ter sprake in Gods woord. En wij zijn natuurlijk wel gewend dat er een hiërarchie is in gezin en op school en in de maatschappij. We zijn overal. Gelukkig staat er water. Er zit overal een bepaalde volgorde in, van hoog naar laag. Dat verflauwt wel een beetje, maar wij zijn dat als mensen wel een beetje gewend. En in de samenleving, ja, gaat dat zo. De samenleving staat natuurlijk wel erg onder druk. Er gebeurt van alles, er verandert van alles. Het wordt er niet vrolijker op allemaal, heb ik de indruk. Ik vraag me wel eens af, hebben we nog oog en zorg voor elkaar? Niet zo heel veel meer, heb ik de indruk. Maar ja, als de Heer Jezus rondwandelt op de aarde, dan beginnen de discipelen toch in de loop der tijd in de gaten te krijgen dat er veranderingen op til zijn, dat er een aards koninkrijk gaat komen. De boodschap was ook, bekeert u. En die boodschap was natuurlijk in het Oude Testament veelvuldig gehoord. Bekeert u, keer terug naar de wet van God. Maar Johannes de Doper begint met, bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabij. En dat is een aards koninkrijk. In het gebed wat de Heer Jezus aan de discipelen leert, begint het ook met uw koninkrijk komen. Dat wil zeggen, er moet een koninkrijk van boven naar beneden komen op de aarde. En dat is het koninkrijk der hemelen. En ja, alle gelijkenissen die dan vanaf Matteüs 13 daarover verteld worden, ja, dat gaat ook allemaal over aardse omstandigheden. Uw koninkrijk komen. En als de Heer Jezus dat allemaal vertelt, dan kom je er wel achter hoe dat allemaal zit. En de discipelen die denken bij zichzelf, ja, hoe zal dat gaan straks in dat koninkrijk? Ze beginnen in de gaten te krijgen dat er iets groots gaat gebeuren. Ze hebben wel de Heer Jezus achter ze hoog. Dat zal de koning zijn, die zal op de troon zitten. En op een gegeven moment vragen ze zich af, ja, en dan? Moet er ook eentje links en rechts van hem zitten en zo? En hoe zal de hiërarchie in dat koninkrijk zijn? En aangezien er maar weinig volgelingen waren, zagen ze zichzelf wel een bepaalde plaats toe-eigenen. Matteüs 18 spreekt daarover. Heel duidelijk omschreven. Matteüs 18, te beginnen bij het eerste vers. En de vertalers hebben daar al boven gezet, waarschuwing tegen erezucht. En dan lees ik, op dat moment kwamen de discipelen bij Jezus en zeiden, wie is toch de belangrijkste in het koninkrijk der hemelen? En Jezus riep een kind bij zich en zette dat in hun midden. En hij zei, voorwaar, ik zeg u, als u zich niet verandert en wordt als de kinderen, zult u het koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan. Wie zich dan zal vernederen als dit kind, die is de belangrijkste in het koninkrijk der hemelen. En wie zo'n kind ontvangt in mijn naam, die ontvangt mij. Ja, dat is duidelijke taal. Dat is natuurlijk wel lastig als je volwassen bent om te worden als een kind, om de naïviteit en het automatisme van een kind aan te nemen. In Matteüs 20 gaat dat nog verder. Dan is er een moeder die ook wel ziet zitten dat haar zonen in het koninkrijk der hemelen een bepaalde positie krijgen. Matteüs 20, vanaf het 20ste vers. Toen kwam de moeder van de zonen van Zebedeus met haar zonen naar hem, naar de Heer Jezus toe. Zij knielde voor hem neer om hem iets te vragen. En hij zei tegen haar, wat wilt u? En zij zei tegen hem, zeg dat deze twee zonen van mij mogen zitten, de een aan uw rechter en de andere aan uw linkerhand in uw koninkrijk. Maar Jezus antwoordde en zei, u weet niet wat u vraagt. Kunt u de drinkbeker drinken die ik drinken zal en met de doop gedoopt worden waarmee ik gedoopt word? En zij zeiden tegen hem, dat kunnen wij. Zij zeiden tegen hem, meervoud hè. En hij zei tegen hen, mijn drinkbeker zult u wel drinken en met de doop waarmee ik gedoopt word, zult u gedoopt worden. Maar het zitten aan mijn rechter en aan mijn linkerhand is niet aan mij om te geven, maar het zal gegeven worden aan hen voor wie het bestemd is door mijn vader. En toen de andere 10 dit hoorden, namen zij het de 2 broeders zeer kwalijk. En toen zei Jezus, toen Jezus hen bij zich geroepen had, zei hij: u weet dat de leiders van de volken heerschappij over hen voeren en de groten gezag over hen uitoefenen. Maar zo zal het onder u niet zijn. Maar wie onder u groot wil worden, die moet uw dienaar zijn. En wie onder u de eerste wil zijn, die moet uw slaaf zijn. Zoals ook de Zoon des Mensen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen. Dat is een verhelderend stukje. Deze moeder die doet het heel nederig. Ze knielt voor de Heer Jezus en ze denkt, ja, die 2 zonen van mij, ja, het zou wel leuk zijn. En dan komt gelijk de praktische tip daarbij, dat bij de volken zit er een hiërarchie. De weldoenders die heersen over de rest, de leiders van de volken voeren heerschappij over de volken en de groten voeren gezag over hun. Ja, en wij maken onszelf wijs dat we in een democratie leven en dat het volk het demos mag zeggen. Maar in de praktijk werkt dat niet zo. Zo gaat dat niet. En dit enorme contrast tussen het dienen, wat de Heer Jezus zegt dat hij zal doen in het koninkrijk. Hij zal dienen, hij zal een nederige positie innemen. Dat is natuurlijk heel wat anders als ik om me heen kijk en ik het 8-uur-journaal bekijk en op een gegeven moment zie wat er weer allemaal gebeurt in de wereld. Waar de groten, tussen aanhalingstekens, der aarde weer allemaal bekokstoofd hebben voor waanzin. Het gaat op alle mogelijke manieren gaat het fout, heb ik de indruk. En ja, worden als een kind. Ja, als ik dan bij ons in de straat, dat is weer een hele nieuwe generatie groeit erop. En als ik dat dan weer zie, dan vind ik dat wel weer prachtig. De openheid, de spontaniteit, de naïviteit van de kinderen. De klein hummeltje, die kan net lopen, anderhalf. En die staat uitvoerig stil bij mij te kijken wat ik aan het doen ben met het hout. En die gaat zwaaien en die gaat kletsen. Vind ik leuk. En dat vond ik dan laatst een leuk filmpje op YouTube van een klein jochie. Die zat in een samenkomst te zingen op de schoot van zijn moeder. Knaapje van 1 jaar of 2. Het filmpje bleek later uit Portugal te komen. Althans, er wordt Portugees gezongen. Het lied gaat over de hemel. Maar dan zie je dus een klein mannetje van 2 jaar. Met een keurig, met een boekje in de hand. Maar hij kan niet lezen. En hij zit bij zijn moeder op schoot. Anders dan, valt hij, dan ziet hij helemaal niks. En hij zingt uit volle borst mee. Hij weet niet waar het over gaat. En als er een nieuw couplet ingezet wordt, dan is hij degene die als eerste inzet. Woorden als een kind. Ik vond dat zo bijzonder. Het is jammer dat ik het niet knalhard kan laten horen vanmorgen. Ik moet het even zo doen. Let op, nou de nieuwe. Ja, prachtig toch? Uniek, zo klein. En ook als je dan dat filmpje, dat loopt nog even verder. Als dat jochie dan gewoon zit en het lied is afgelopen. Dan gaat hij ook niet even links of rechts kijken. Hebben jullie wel gehoord en gezien wat ik gedaan heb? Nee. Hij zit gewoon regelmatig in zijn boekje te kijken. En het mooie vind ik, hij kan er niet bij. Niet echt bij en hij doet het toch. En dat heb ik ook vaak. Als ik bepaalde zaken in het geestelijk leven, daar kan ik ook niet bij. Dat snap ik niet. En dan toch maar gewoon doorgaan aan de hand van de Heere God. Hè? Dat is het idee. Want het lichaam van Christus wat wij samen vormen, dat is natuurlijk een prachtig organisme. Dat is geen organisatie, dat is geen democratie. Dat heeft niks te maken met van hoog naar laag. Dat heeft alles te maken met je dienstbaar ten opzichte van elkaar opstellen. En dat is heel mooi, want dat is een organisme. En dat is het lichaam van Christus. En dat is mooi dat de Heere God dat in zijn woord op deze manier beschreven heeft. Want een lichaam, dat begrijpen we allemaal. We weten allemaal dat in ons hoofd, daar zit het brein. En daar gaan alle signalen naartoe, van de teen tot de pink. En alle commando's om te gaan doen, om te gaan handelen, om te gaan spreken, dat komt allemaal uit het brein. En zo, als de Heer Jezus het hoofd is en wij zijn de leden, dan is Hij dus degene die, die alles hoort, het hoofd luistert en voelt en ruikt en signaleert en constateert en begrijpt en stuurt en grijpt in en corrigeert. Dat is de functie van de Heer Jezus Christus binnen het lichaam van Christus. En het is natuurlijk wel belangrijk dat we ons dat, dat, we ons dat goed realiseren. Dat we in het werk van de Heer van het werk niet vergeten. Want ik ben jaren geleden wel eens een keer een evangelist tegengekomen. Die had heel lang in Israël gewerkt, dat is een Amerikaan. En die kon hem wel een half uur vertellen wat hij allemaal voor de Heer God gedaan had. En ja, ik kreeg toch op het laatst het gevoel van, hey joh, loop jij de Heer niet voor de voeten met al je ideeën en met al je gedoe? Misschien, ik wist het niet goed, een naar gevoel bekroop mij van, je moet in het werk van de Heer van het werk, niet voor de voeten lopen. En ik vind dat hele beeld wat daar gegeven wordt, van dat het hoofd Christus is, en zo wordt het ook beschreven, misschien kunnen we dat even lezen in Efeze 1, maar dat wordt in de laatste brieven van Paulus wordt daar uitvoerig over geschreven, hoe dat functioneert. Ik denk dat het heel belangrijk is om je dan zo op te stellen als dat, dat kleine jochie. Gewoon maar doen en je enorme inzet en als eerste beginnen, ook al begrijp je het niet. En dan lezen we in hoofdstuk 1 van Efeze in vers 22. En hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen en heeft hem, de Heer Jezus Christus, als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is en de vervulling van hem die alles in allen vervult. En dan hoofdstuk 4. Want de Heere God heeft daar natuurlijk een hele constructie omheen gemaakt om dat lichaam van Christus te voeden, want dat mocht ook groeien. En dan lees ik vanaf vers 11. En hij heeft sommigen gegeven als apostelen, hè, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars. Maar, en waartoe? Om de heiligen, en dat zijn wij, toe te rusten tot het werk van dienstbetoon. Dienen, dienstbetoon, de minste zijn. Tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. Totdat we allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus. Opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen, om op listige wijze tot dwaling te verleiden, maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar hem die het hoofd is, namelijk Christus. Ik vind dit zo'n mooie, naadloos, opeensluitend geheel wat de Heere God allemaal geeft. Hè? Het begint met apostelen, dat zijn degenen die gezonden zijn, en dan worden de profeten genoemd, degenen die de woorden van God spreken. In ons huidige taalgebruik is een profeet veelal een toekomst voorspellen, maar in de Bijbel is dat niet zo. Dat is iemand die de woorden van God spreekt. En dan heeft de Heere God ook nog evangelisten gegeven en herders en leraars. En allemaal om het lichaam op te bouwen, zodat we niet, zodat we zelfs geestelijk volwassen zijn. Hier wordt dan gesproken over een volwassen man, maar het gaat over een geestelijk volwassen man of vrouw. Die dus weet waar het om gaat. En ook als de dingen niet helemaal begrepen worden, en ook als je er niet bij kunt, gewoon maar doorgaan en je inzetten. Dienen is het juiste woord. En het woordje dienen is ja, de laatste tijd in de maatschappij natuurlijk ook wel een klein beetje achterhaald. Hè? Vroeger was een politieagent werd een diender genoemd. Hij diende de samenleving. Nou, ik zie ze nooit meer, maar ze dienen ook niet zozeer. Ze doen wel van alles. En het woord dienen in een gezin, een dienster. Ja, dat ligt ook wel een beetje onder druk. En mensen die op een terrasje de klanten van een pilsje of een kopje koffie willen voorzien, zijn ook al bijna niet meer te krijgen. Dat is allemaal lastig, allemaal dienende functies. Allemaal vriendelijk zijn tegen mensen en gewoon doen wat je opgedragen. Ja, dat ligt behoorlijk onder druk. Maar in het lichaam van Christus is dat allemaal gelukkig goed geregeld. De Heere God geeft alles wat we nodig hebben. Als ik dat de geschiedenis van de wijngaard ook lees in Jesaja. Daar staat dan dat de Heere God een wijngaard en daar was een muur omheen en daar was een put gegraven en alles werd geregeld. Was er nog iets wat ik nog meer had kunnen doen, zegt de Heere God dan. Was er nog iets wat ik nog meer had kunnen doen? Nee. En dat is met het lichaam van Christus ook zo. De Heere God heeft alles geregeld, tot in de kleinste details. Ook als wij het niet begrijpen, ook als wij er niet bij kunnen, maakt dat voor de Heere God helemaal niet uit. Hij heeft dat allemaal zo feilloos geregeld. En als ik nou dat voorbeeld van dat kleine mannetje neem, die daar gewoon met volle overgave zich inzet in dingen die hij niet begrijpt. Ja, dan voel ik me enorm aangesproken. Dat is typisch een beeld van mij. Er zijn een heleboel dingen, hoe meer ik graaf in Gods woord, hoe meer dingen ik tegenkom die ik even op een bepaald papiertje zet van zaken die niet helemaal doorgrond worden. En dan op een gegeven moment dan denk ik van, oh wacht even, ja in die richting zit het. En dan ben ik dan zo eigenwijs, dan schrijf ik dan een stukje over en dat maak ik dan keurig 4 pagina's. En dat, dan denk ik van, oh, dat is misschien wel leuk om het eens in amen te plaatsen. En dan weet ik uit ervaring, dan moet ik minstens een maand wachten voor ik dat doe. Want er komt altijd nog wel weer wat achteraan. Er komt altijd weer een nieuw inzicht. En soms dan ben ik zo enthousiast, dan stuur ik dat op naar de hoofdredacteur. En dan een week of 4, 5 later, dan denk ik van ja, en toch klopt het iets niet. Toch mist er nog wat. En dat is het werk van de Heere God door zijn geest in ons. Langzaam het inzicht vermeerderen, kennis nemen, epignosis, bovenkennis. Dat is niet de aardse kennis die je uit boeken kunt halen. Nee, dat gaat over de kennis van de Heere God. Het aanvoelen door zijn geest, waarmee hij in ons werkt. En dat is ook weer zo'n prachtige eigenschap van de Heere God in het lichaam van Christus. Hij heeft zijn geest in ons gegeven. Zijn geest. Ja, dat is niet fysiek. Dat is een geest. En die geest, daarmee werkt hij het werken en het willen in ons. Ook het willen. En dat is ook zoiets waarbij je dan heel voorzichtig moet zijn, in die zin dat je de Heere God niet voor de voeten gaat lopen. Dat je niet in allerlei beslissingen gaat nemen die op zichzelf heel, heel vroom klinken en heel goed lijken misschien. En heel democratisch. Nee, de Heere God werkt het werken en het willen in ons. En zo gaat dat binnen het lichaam van Christus. En daar mogen wij deel van uitmaken. Daarvan mogen wij ons opstellen als een kind. In alle naïviteit. Gewoon hem volgen. Zodat wij dus aan de waarheid ons zouden houden en ons in alles zouden toegroeien naar hem die het hoofd is. En hij groeit, hij regelt, hij voelt, hij luistert, hij ruikt, hij corrigeert, hij stuurt. Hij heeft een groot plan wat naartoe gewerkt moet worden. En wij mogen ook, als we er helemaal geen bal van snappen, gewoon die weg met hem gaan. En ik denk dat dat een hele heilzame weg is. Een weg die ook vrede geeft, want dat is een direct gevolg. Je hebt vrede in je hart. Als ik zie hoeveel mensen om ons heen bezig zijn met van alles en de maatschappij beschouwen en ik voel dat ze bang zijn, dat ze kritisch zijn. Ik zit op een clubje van oude mannen die boeken binden, boeken restaureren, bijbels restaureren. En ik ben de enige gelovige daarin. Ze restaureren allemaal bijbels, maar niemand gelooft het. Maar ik wel. En dan val je natuurlijk wel een beetje buiten de boot. En ik ken die man onderhand een jaar of 10, 20. En je voelt gewoon onder de koffie, ze zien ook wel om zich heen dat de maatschappij verandert. En ze zijn allemaal bang. En ze hebben allemaal, jongens, als de oorlog maar niet hier komt. En dan denk ik, wat heerlijk dat ik de vrede van God, die alle verstand erboven gaat, in mijn hart mag hebben. Dat is een vrede die is niet te verklaren. Die lees je in Gods woord. Mijn vrede geef ik u. Niet zoals de wereld die geeft, zegt de Heer, die is mijn vrede. Dat is een vrede, dat is niet iets tussen twee oorlogen in of zo. Nee, dat is een volkomen vrede en op je plaats weten aan de hand van de Heere God. En ja, als je daar dan tussen zit, dan is dat wel eens een beetje lastig. Ik moet vaak mijn mond houden en zeggen van, want ze weten wel waar ik sta. Ze kunnen ook wel op internet mijn naam opzoeken en dan weten ze wel waar het allemaal over gaat. Er is ook een Joodse meneer bij. En die Joodse meneer, jawel, die heeft zelfs op de Bijbelschool in Kampen gezeten. De Bijbelschool in Kampen. Hij weet verbazend veel over Gods woord en over de Hebreeuwse taal en de symboliek. Maar hij gelooft helemaal niets. Helemaal niets. Als er één cynisch is met betrekking tot de Bijbel, dan zei hij het wel. En hij zit ook vrolijk Bijbels te restaureren voor de andere mensen. Dat clubje zit in fase. Zit je natuurlijk op de Veluwe. Dus daar worden wel wat Bijbels versleten. Dus ons bestaansrecht is de Bijbel. En ik ben een van de 14 leden, geloof ik, die gelovig is en de rest niet. Dat is wel apart, hè. En je mag gewoon daar je plaats in nemen. En zo nu en dan komt het wel eens voor dat er eens een keer een gesprekje komt. Want dan is er weer een of andere oorlog uitgebroken. En dan zeg ik tegen Joop, Johannes, dat is de Joodse meneer. Dan zeg ik, Joop, wat staat er ook weer in Matthäus 24? En dan zegt hij, oh ja, oorlogen, geruchten van oorlog, aardbevingen, pestilentiën. Noemt hij dan in de kring. En dan horen die andere mannen horen hem dat zeggen. En die denken, ja, inderdaad, besmettelijke ziekte, aardbevingen, zelfs in Groningen. Je ziet de gezichten betrekken. En dan denk ik, ach mannen, en de vrede van God is zo dichtbij, binnen handbereik. De Heere God is zo nadrukkelijk in de natuur aanwezig om ons heen. Pak nou gewoon die hand en ga met hem. Ja. Ze willen het niet. Hè? Het is toch een kwestie van zelf gewoon simpelweg aanvaarden wat de Heere God zegt. En dan in hoofdstuk 4 van Efeze zitten we nog. Dan lezen we dus in hoofdstuk 4 vers 1 over de roeping waarmee wij geroepen zijn en de manier waarop we daarmee om mogen gaan. Zo roep ik dan in vers 1, zegt Paulus, de gevangenen in de Heere, u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. In alle nederigheid en zachtmoedigheid met geduld door elkaar in liefde te verdragen. Ja, het valt mij wel op dat daar het woordje verdragen staat. Want ja, we zijn natuurlijk allemaal mensen met verschillende inzichten en bijzonderheden en gedragingen. De ene is impulsief, de ander is wat liefderijker en wat rustiger en wat voorzichtiger. En dan dat je dus, hoe langer je elkaar tegenkomt, hoe meer je daarachter komt, dat je dus wel eens bepaalde gevoelens hebt waarvan je denkt van nou, laten we gaan. Wij worden geacht elkaar in liefde te verdragen. En dat is de liefde die komt van de Heere God. En hoeveel is dat? Nou, dat is een berg van liefde, daar komen wij niet doorheen. Dat is prachtig, dat is ruim voldoende. En dan gaat het verder naar het verdragen in vers 3. En u te beijveren om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. Die eenheid die heeft de Heere God gegeven. We zien er niet veel van hier op de aarde. Aan de andere kant, je maakt wel mee, als je zo hier en daar eens op een andere plaats andere mensen spreekt, ook gelovigen, dan zie je dat die eenheid er wel degelijk is. Mensen uit van een totale andere achtergrond, van een totale andere cultuur, die komen soms met verhalen aandragen waar je bang van wordt. We hebben de Bijbelkring in Hattem, is een mevrouw, ze komt van oorsprong uit Roemenië. Ze spreekt voortreffelijk Nederlands, begrijpt ook de meeste woorden wel. En ze is natuurlijk opgevoed in de orthodoxe kerk daar. Ze vertelt, ja, wij hadden thuis wel een Bijbel, maar die lag op de kast en die was dicht en daar mocht je niet aankomen, want die was heilig. En er hing wel een kruis aan de muur, maar dan moest je ook afblijven, want dat was heilig. En de boodschap van de patriarch in de kerk, hè, dat zijn van die mensen met allerlei prachtige kleden en allerlei kronen op en zo, allemaal pracht en praal en veel glitter, hiërarchie. De boodschap was, zoals haar altijd geleerd, kijk maar naar Jezus, hij geeft het goede voorbeeld, zo moet jij dat ook doen, en alles wat je daarin tekort schiet, dan hoef je bij God niet meer aan te komen. Haar conclusie was, dat wordt niks met mij, dat wordt niks met mij, echt niet. Dat gaat niet wat worden. Als ga ik kruipen naar God toe, ik kom niet in de buurt van Jezus, dat had ze wel in de gaten. Maar ze komt in Nederland te werken, en ze werkt met een collega van de Bijbelkring uit Hattem, en die vertelt, God is liefde. God is genadig. God stelt helemaal geen eisen aan jou. Je mag gewoon naar hem gaan en zeggen van, Heere God, hier ben ik dan met alle lek en gebrek. En dan neemt hij jou aan en dan krijg je de Heilige Geest in jou. En toen zegt die collega van, ja, weet je, wij hebben bij ons thuis een Bijbelkring, kom maar een keertje kijken. En ze kwam. Zomaar een keertje met een Nederlandse Bijbel. Ze had alvast een schrijfbijbel gekocht. En Toen ze 3 keer geweest was en we waren gewoon midden in de Efezebrief bezig. Hè? Met Efeze 2 en 3 waren we bezig. Nou, dat is wel een pittig hoofdstuk als je daar met die achtergrond tussen komt te zitten. Maar ze zat met aandacht te luisteren en maakte notities. En bleek later in de week ook wel wat vragen te hebben, zo via de mail en zo. En na 3 keer schreef ze op onze gezamenlijke app zo'n prachtig getuigenis. Zo'n prachtig getuigenis dat ze er nu achter was gekomen, dat ze een hemelburger was. Dat ze na die achtergrond van de orthodoxe kerk in Roemenië, ja, nog niet kruipen naar de Heer God toe zou durven gaan, want dat ze tekort zou schieten. En dat ze nu mag weten dat ze een hemelburger is met een hemelse toekomst. En dat ze genade heeft gekregen. En dat de God een God van liefde en van vrede is. Prachtig mooi getuigenis, een lang verhaal. Ze schreef het zelf in perfect Nederlands. Dan denk ik van, Heer God, dank je wel dat we dat mee mogen maken. Zo werkt dat gewoon. Wij doen maar gewoon ons, waar we mee bezig zijn, Efeze 2, Efeze 3. Dat is pittig genoeg. Er zijn daar een aantal mensen die het hele principe van het geheimenis nog niet weten. Nou ja, dat probeer je dan een beetje uiteen te zetten. En dan zit daar zomaar een nieuwe mevrouw van een jaar of 30 is ze geloof ik, zit ze daarbij. En die pakt dat op en die neemt dat tot zich en die dankt daar de Heere God voor. En dan denk ik bij mezelf, kijk, zo kan het gaan. Zo werkt de Heere God. En ook zij hoort dus bij het lichaam van Christus. En zij hoort dus bij dat lichaam waarvan Christus het hoofd is. En zij hoort dus, ze is dus een zuster van mij. En ik ben een broeder van haar. En dat verandert de zaak. Dan zie je haar met andere ogen. Ze komt ook met een big smile binnen 's avonds. En dan denk ik, wat leuk is dat. Dat het zo functioneert. Dan zie je dus dat de Heere God keihard aan het werk is. Overal, hè. Er zijn grote organisaties bezig met bijvoorbeeld City Bible in Veenendaal, die echt honderdduizenden bijbels verspreidt over de wereld. En ook die kleine sleutelhangertjes, die gaan over de hele wereld. Een poosje geleden zijn ze met een hele delegatie naar India geweest om te kijken, om de contacten te onderhouden met de evangelische gemeente daar. Die ook honderdduizenden bijbels, van die kleine City Bibles, Nieuwe Testamenten uitdeelt. En dan gaan ze daar met een auto waarmee ze grondboringen doen, kleine dorpen bij langs, het is veel droogte. Ze hebben een team van 20 vrachtwagentjes en met een boorinstallatie. En dan gaan ze overdag in die dorpen een bron boren, zodat de mensen drinkwater hebben. En 's avonds komen de luidsprekers op de auto te staan en dan mogen ze de boodschap verkondigen. En ik zal u vertellen, dat waterboren gaat prima. Maar die boodschap 's avonds, er komen rustig 1000 mensen, 1500 mensen, die komen allemaal kijken. Hindoes, boeddhisten, er zit van alles tussen. En er worden honderden mensen komen daar tot geloof. En omdat die Nederlandse kennissen van ons daar dus ook geweest zijn en dat meegemaakt hebben en die toespraken hebben gehoord en ook de gesprekken met de mensen hebben gehoord, dan zie je dus wat voor een enorme nood daar is. Als het zo is dat die mensen dan zoiets voor het eerst horen en dat er op een avond 200 mensen tot geloof komen, daar schrik je van. Daar is een grote nazorg. En Hanny die vertelde mij, ze stond na afloop van de dienst nog even met een Hindoestaanse mevrouw te praten. En die mevrouw die vertelde haar, let op, dat ze 3 weken daarvoor haar dochter had geofferd aan een of andere god van de Hindoes. Haar dochtertje van 4. Geofferd, verbrand, levend verbrand. Als offerande. En dat ze 3 weken later nu op deze bijeenkomst zit en dat ze de Heer Jezus aanneemt. Het had niet gehoeven, had ze gezegd. 3 weken. Die dingen gebeuren gewoon in 2024 in de wereld. Op grote getalen. Er is veel armoede, geestelijke armoede. En het woord van God is prachtig. En als ik dan die dingen hoor, dan word ik wel blij van. En ook een broeder die in Irak werkte, die liet ook een hele dia-serie zien van wat hij allemaal deed daar en hoeveel bijbels die daar iedere 3 weken met een vrachtvliegtuig binnenkwam in Irak notabene, die besloot zijn verhaal ook aan ons. Jongens, vergeet niet, de Heere God is keihard aan het werk. We hebben het in Nederland misschien niet zo in de gaten, maar elders in de wereld gaat het hard. Ja, en dan Filippenzen 2 nog even over onze houding onder elkaar, hè, want dat is natuurlijk wel lastig, elkaar verdragen in liefde. Ziende op uzelf, en dan staat dat zo prachtig mooi beschreven in hoofdstuk 2 van de Filippense brief. Doe niets uit eigen belang of eigen dunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Ik vind het wel heel mooi dat er niet staat beter of zo, maar voortreffelijker. Het woordje voortreffelijk is al super, super, hè? En dan is het nog voortreffelijker, achter dan zichzelf. En laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van de anderen is. En ik denk dat dat een uitstekende houding is voor ons allemaal. En dat worden als een kind, dat zou mij natuurlijk niet lukken, hè? Ik bedoel, ik ben een vent van 76 en een beetje levenservaring heb ik onderhand. Hoewel, er komt nog steeds een heleboel bij. En dan worden als een kind, dus diezelfde eenvoudige houding aannemen, dat zou mij niet gaan. Maar als je daarover nadenkt, dan denk je bij jezelf, ja, er is eigenlijk maar één die dat wel helemaal heeft gedaan, en dat is de Heer Jezus zelf. Hij was bij zijn Vader in de hemel en hij kreeg de opdracht om naar de aarde te gaan. En hij is de enige die het helemaal, het hele traject van mens, van foetus, van geboren worden, baby, peuter, kleuter, jongeman, tiener, puber, en toen als 30-jarige leeftijd, hij heeft dat hele traject van worden als een kind, heeft hij wel doorlopen. Want hij was natuurlijk bij zijn Vader in de hemel en hij kreeg de opdracht om hier naar beneden te gaan. En hij heeft dat gedaan. En hij kreeg van tevoren de opdracht mee om in ieder geval uiteindelijk zijn leven te geven. Dat heeft hij zijn hele leven geweten. Dat heeft hij zijn hele leven met zich meegedragen. Ik denk dat dat een zware last is. En dan, wij kunnen dat dus niet en wij hoeven dat ook niet in die zin zoals de Heer Jezus dat gedaan heeft. Want hij heeft alles gedaan, juist wat wij niet konden. En ik word daar blij van, want juist, er is zoveel wat ik niet kan. Hè? En dan in Psalm Matthäus 21, daar lezen we nog iets bijzonders. Daar gaat het nog weer over de omstandigheden in het aardse koninkrijk. Matthäus 21... Dat is vers. Ik begin maar bij vers 12, denk ik. En Jezus ging de tempel van God binnen en dreef allen die in de tempel verkochten en kochten naar buiten en keerde de tafels van de wisselaars om en de stoelen van hen die de duiven verkochten. En hij zei tegen hen, er is geschreven, mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden. Maar u hebt er een rovershol van gemaakt. Ja, dat is een pittige onderneming. Er werd natuurlijk de tafels van de wisselaars zaten daar en je kon daar het hoofdgeld betalen. Hè, want iedere Israëliet van 20 jaar oud moest ieder jaar een halve shekel betalen tot verzoening van zijn leven. Ook een mooi onderwerp trouwens. En dat moest natuurlijk wel eens wat gewisseld worden. En dat wisselen ging natuurlijk altijd ten voordele van de wisselaars. En de Heer Jezus zegt van nee, moet het een huis van gebed worden. En dan heeft hij dus dat net gedaan. Het is dus een puinhoop daar, de hele boel ligt overhoop, dus ze zijn verontwaardigd. En dan nemen de blinden, vers 14, de blinden en de kreupelen kwamen bij hem in de tempel en hij genas hem. Dat was natuurlijk op het tempelplein. En dan mochten de blinden en de kreupelen helemaal niet komen, maar ze doen het wel. Er is een enorme rel ontstaan en die kreupelen en die blinden hebben natuurlijk voor de poort gestaan, die wilden ook naar binnen toe. En die dachten, nu is de tijd rijp en nu gaan we dat doen. En hij genas hen, ter plekke. Hè? Ter plekke. En dan vers 15, en toen de overpriesters en schriftgeleerden de wonderen zagen die hij deed, en de kinderen die in de tempel riepen, Hosanna, de zoon van David, namen zij hem dat zeer kwalijk. En zij zeiden tegen hem, hoort u wel wat deze kinderen zeggen? Hoort u wel wat deze kinderen zeggen? En wat zeiden die kinderen? Die kinderen zeiden, Hosanna. En Hosanna betekent niet halleluja. Hosanna betekent help nu. Help nu. Er was een ontzettend gespannen situatie ontstaan. De Heer Jezus was binnengekomen, had een heleboel omver gekegeld. De kreupelen en de blinden die kwamen binnen op het tempelplein om genezen te worden. Ja, ja, ja. En de farizeeën en de schriftgeleerden zien dat met een stijgende verbazing en woede en verontwaardiging. Want zij waren de bobo's, zij zouden wel even iets vertellen. En daar zijn dus kennelijk kleine kinderen die dat aanvoelen en die zeggen, help toch. Help toch, maar dat roepen ze. De zoon van David namen ze hem dat zeer kwalijk. en zeiden tegen hem, hoort u wel wat die kinderen zeggen? En Jezus zei tegen hen, ja, hebt u wel nooit gelezen uit de mond van jonge kinderen en van zuigelingen, hebt u voor uzelf lof tot stand gebracht? Jonge kinderen en zuigelingen, ja, daar ga je wel heel ver terug. Hè? Daar hang je nog aan moeders borsten en een beetje nauwelijks wat anders te bedenken als eten of niet eten. En de luie vol. En hij verliet hen en ging vandaar de stad uit naar Betanië en overnachtte daar. En zo zie je dus dat ja, zo'n simpel woordje, Hosanna, dat zet het hele verhaal een klein beetje op in een ander daglicht. Als de kinderen daar zijn en die hebben dat gezien en die beginnen dan te roepen, help toch, de zoon van David, zei dit. En de kinderen die in de tempel riepen, Hosanna, de zoon van David, namen zij hem dat zeer kwalijk. Ja, ik kan me dat voorstellen, want hij zette hun hele hiërarchie op de kop. En daarna gaat hij ook gewoon weg. En wat er allemaal verder gebeurd is, dat weet ik niet. Maar het was wel heel bijzonder dat daar een tekst uit Psalm 118 wordt aangehaald over kinderen en zuigelingen. Uit hun mond zal de lof van de Heer verkondigd worden. En dat, ja, onder het thema van worden als een kind past dat er natuurlijk wel precies bij. Psalm 8, moet er maar nog even heen, want die bedoelde ik, Psalm 8. Bladzijde 788. Het gaat over de majesteit van de Heere. En ik lees eventjes vanaf het eerste vers een psalm van David voor de koorleider op de Gittit. Heere, onze Heere, hoe machtig is uw naam op de hele aarde. U die uw majesteit getoond hebt boven de hemelen. Uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen hebt u een sterk fundament gelegd omwille van uw tegenstanders, om de vijand en wraakzuchtigen te laten ophouden. Als ik uw hemelen zie, het werk van uw vingers, de maan en de sterren die u hun plaats gegeven hebt, wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt en het mensenkind dat u naar hem omziet? Toch hebt u hem weinig minder gemaakt dan de engelen en hem met eer en glorie gekroond. U doet hem heersen over de werken van uw handen. U hebt alles onder zijn voeten gelegd. Schapen en runderen, die allemaal, ook de dieren van het veld, de vogels in de lucht en de vissen in de zee. Al wat over de paden van de zeeën gaat. Heere, onze Heere, hoe machtig is uw naam op de hele aarde. En dat begint dan in vers 3 met uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen hebt u een sterk fundament gelegd omwille van uw tegenstanders. En dan krijg je dus wat die mens allemaal voor een positie gekregen heeft. En dat begint met kinderen en zuigelingen. Ik moet u zeggen, ik ben daar zeer van onder de indruk dat dat op deze manier functioneert. En daarom gaan we ook, nadat ik afgesloten heb met het gebed, dat lied zingen uit opwekking 687. Heer, wijs mij de weg en leid mij als een kind. Dat is een mooi lied. Moet je met die gedachte in je achterhoofd, kunnen we dat wel gaan zingen. We zullen de Heere God danken. Lieve Vader, dank u wel dat we vanmorgen zo even weer bezig mochten zijn met uw woord. En het is altijd verfrissend, Heer, om daarmee bezig te zijn. We worden er blij van. Of we nou begrijpen of niet begrijpen of doorgronden. We worden er blij van wat u spreekt tegen ons door uw woord. We danken u voor het lichaam van Christus wat u gecreëerd hebt, Heer. Waarvan de Heer Jezus Christus zelf het hoofd is. We danken u dat wij de leden mogen zijn. Wilt u ons maar helpen en bijstaan dat we u niet voor de voeten lopen. Heer, wilt u ons bij de les houden welke dingen voor ons belangrijk zijn. Wilt u ons maar wijsheid geven, Heer, om als we uw woord bestuderen en proberen te doorgronden. Wilt u ons ook de moed geven om daar anderen mee te verblijden. Heer, soms dan duurt het even voordat het landt. Maar bedankt u dat u dat alles wilt, Heer. Want u werkt het werken en het willen in ons. Heer, we kunnen ons geluk niet op dat we uw vrede hebben ontvangen. Dat u zulke geweldige, grootse dingen heeft gedaan, Heer, dat het uiteindelijk steeds beter wordt. Want een goed Bijbels principe is dat het van A naar beter gaat. Dank u wel, Heer, dat we hemelburgers mogen zijn. Dat we samen straks nog weer dat prachtige lied mogen gaan zingen en worden als een kind. Heer, dank u wel dat u er bent en voor ons zorgt. Amen.
Thank you.